Het NOS Journaal. In de Gazastrook zijn de lijkzakken om doden te bergen op, waarschuwen hulpverleners van de VN. De situatie in het gebied wordt snel slechter als gevolg van de Israëlische bombardementen en de blokkade. Het gebied krijgt geen schoon drinkwater en medicijnen meer. Mensen drinken brakwater, zeggen de hulpverleners. Volgens hen neemt de kans op verspreiding van ziekte in de Gazastrook toe. De VN meldt dat 1 miljoen mensen hun huis kwijt zijn en 400.000 schuilen in onderkomens van de VN. Net als bij KPMG is bij accountantskantoor Deloitte gefraudeerd met interne examens voor het personeel. Dat meldt toezichthouder AFM. Personeel van accountantskantoren moeten examen doen om bij te blijven in hun vak. Afgelopen zomer werd fraude geconstateerd bij accountants en adviesbureau KPMG. Daar waren ruim 100 medewerkers bij betrokken. Voorzitter Roger van Bokstel van de Raad van Bestuur gaf toe dat hij van tevoren de antwoorden had gekregen en stapte op. Hoeveel mensen bij Deloitte bij de fraude betrokken zijn is niet bekend. Wel heeft een lid van de Raad van Bestuur van Deloitte zijn functie neergelegd. In het oosten van Oekraïne lijkt de Russische aanval op de stad Avdiivka in kracht af te nemen. Volgens het Oekraïnse leger waren er vorige week 60 aanvallen per dag. Nu zouden in 24 uur tijd 15 aanvalsgolven zijn afgeslagen. De claim van het Oekraïnse leger valt niet onafhankelijk te verifiëren. Avdiivka ligt ten noorden van de stad Donetsk, in een regio die voor een deel in handen is van de Russen. Oekraïne probeert die met artillerieaanvallen te heroveren. Het bedrijfsleven doet nog altijd te weinig om ervoor te zorgen dat er meer plastic flesjes worden ingezameld. Dat vindt de Inspectie Leefomgeving en Transport. Vorig jaar werd maar 68% van de verkochte plastic flesjes ingezameld, terwijl de wettelijke norm 90% is. De inspectie wil onder meer dat er meer inzamelpunten komen. Het weer, zon, bewolking en in de kustgebieden een enkele bui. Het is een graad of 12. Morgen is het droog, is er flink wat zon en wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
De verkiezingen. Stem nu af op Radio Texel.
Maar dat is echt geen droomkasteel. Daar zijn ze gek op discussiëren en formeren en die plannen kosten veel. We verliezen het vertrouwen, dus hoe kan je dan gaan bouwen aan ons Nederland? Niet debatteren, maar regeren, joh, dat is toch niet zo moeilijk met gezond verstand. Staan in rijen, vinden zich uniek. De mensen zijn het nu wel zat met dat getreuzel in de politiek. Dus Haagse dames, Haagse heren, ga gewoon een keer presteren met je kabinet. Want met de bende van ellende van hiervoor was het geen jeugd van het.
Goedemiddag, luisteraars. Maandagmiddag 4 uur en we gaan van start met de eerste radio-uitzending De Zwevende Kiezer. Waarom dit programma met deze titel? Na de politieke aardverschuiving tijdens de Provinciale Staten en de val van het vierde kabinet Rutte weten veel kiezers het even niet meer. Het doel van dit programma is dat wij de luisteraars, de politieke partijen, de kans geven om de luisteraars te informeren over wat ze graag willen en wat ze willen bereiken met de verkiezingen. Ik ben Aad van Gils en mijn sidekick en steun en toeverlaat is Henny Huisman. En achter de knoppen zit Frank Scherphuis.
Ja, onze eerste gast is mevrouw Romine Albers, fractievoorzitter van de SP in de gemeente Amsterdam en fractievoorzitter van de Provinciale Staten van de SP in Noord-Holland. Mevrouw Albers, u heeft zich in het verleden ingezet voor onderwerpen als goede en betaalbare woonruimte, goede zorg, goed onderwijs en een schone leefomgeving met veel aandacht voor de natuur.
Remine.
Ja.
Zie je, ik leer het nooit, hè? Ooit komt het goed, inderdaad. Remine, vertel de luisteraars eens wat over jezelf en houd er rekening mee. Radio Texel wordt niet alleen op Texel geluisterd, maar wereldwijd.
Wereldwijd, inderdaad. Nou, ik houd wel eventjes op het Nederlands dan, want dat wereldwijd ben ik niet zo onderlegd. Ik ben geboren en getogen in Amsterdam. En ik kom uit de Dapperbuurt in Amsterdam-Oost. Daar ben ik ook op school geweest. En na de middelbare school, mijn middelbare school stond op de Polderweg. Dat is ook in Amsterdam-Oost. Na de middelbare school ben ik de lerarenopleiding gaan doen. En toen ik daar afgestudeerd was, ben ik het onderwijs ingegaan. En ik heb alles bij elkaar, heb ik 25 jaar, heb ik middelbaar onderwijs lesgegeven in Nederlands en geschiedenis. Dus dat is één deel van mijn carrière. Ik ben heel snel ben ik gaan samenwonen. Dat is wel grappig hoor, want ik werd 19 toen we samenwoonden. En uiteindelijk toen we trouwden waren we echt 17 jaar verder. Dat is wel grappig. En we kregen felicitatiekaarten met slakken en schildpadden erop. Zo van, red je het wel in dit tempo? Vonden wij wel humor. Maar mijn man is wel overleden. Die is in 2008 overleden. Hij was een MS-patiënt. Maar we hebben ook een dochter gekregen. En dat is een prachtige meid waarvan ik dus nu één kleinkind heb. En de tweede is onderweg. Dus dat is ook heel mooi. Ik ben in 1998 in de gemeenteraad gekomen van Amsterdam. En daar zit ik nu nog. En ik ben altijd het jaar, 2011 of zo, ben ik in de provincie gekomen. Nou, en die politieke carrière die maakte dat ik niet meer voor de klas kon staan. Dat was echt te veel van het goede. En uiteindelijk ben ik nu voor werk ook gewoon gepensioneerd. Maar ja, mensen zeggen altijd, het gaat toch met pensioen, heb je lekker veel vrije tijd. Nou, nee, in mijn geval betekent het gewoon dat ik lekker doorga met de politiek.
Nee, ik zeg altijd tegen mijn dochter, 70 is het 49, nog 25 jaar te gaan. Dus als ik 95 ben, neem ik tijd voor je.
Ja, precies.
Het verkiezingsprogramma. Het verkiezingsprogramma van de Socialistische Partij voor de Tweede Kamerverkiezing van 20 november 2023 bestaat uit de 10 speerpunten. Die ga ik niet allemaal opnoemen, maar wat ik wel even wil doen is een hele korte samenvatting van wat er op hoofdlijn in het programma staat. En in het programma is vooral gericht op de zorg door het realiseren van een nationaal zorgfonds, het afschaffen van het eigen risico. Ook focust het programma zich op armoedebestrijding, verhoging van het minimumloon en de AOW, afschaffen van de Europese Commissie, huurverlaging en het aanpakken van multinationals. Herken je je daarin of niet?
Nou, zeker. Anders zou ik niet voor de SP opgaan om ook mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Kijk, wij hebben heel goed gekeken naar wat er in het land aan de hand is. En je ziet dat door de politiek van de afgelopen jaren er steeds meer mensen achterblijven. En dat achterblijven, dat betekent dat ze of minder te besteden hebben. De bekende uitdrukking, aan het eind van mijn loon heb ik nog heel wat maand over. Nou, er zijn steeds meer mensen. En als wij doorgaan op dezelfde weg, dan zal Nederland volgend jaar 1 miljoen mensen onder de armoedegrens hebben. Van de 18 miljoen. Ik vind dat nogal wat. Nou, dat is één gedeelte. Het andere gedeelte is, als je kijkt naar de zorg, We moeten steeds meer betalen in het eigen risico. Wij hebben gezegd, maar als je nou gaat kijken naar welke mensen zorg vragen, dan noem je dat eigen risico een boete op ziek zijn. Omdat ja, je zal maar geboren zijn met spasmus, waardoor je een heleboel zorgvraag hebt. Ja, daar gaat nooit meer over, maar je kan mensen niet veroordelen dat zij zorg vragen. Dus dat vinden wij slecht. En wij hebben gezegd van nou, dan betekent het dat je daar dat je meer moet op zoek moet gaan naar solidariteit. Ja. En niet het bij de patiënt leggen. Of bij de mensen in een uitkering, of bij de mensen die geen woning kunnen vinden. Dan moet de maatschappij solidair zijn en moet je het anders organiseren.
Nou. Ja.
Romine, u noemde eigenlijk de belangrijkste punten al. Armoede, betaalbare zorg, solidariteit en woningen. Ik heb een aantal punten uit het programma gelicht, waar ook een link met Texel ligt, omdat ook op Texel deze zaken spelen. En om te beginnen is dat de huisvesting.
Zeker.
Ik lees in het SP-programma, we maken een eind aan de woningnood. En dat in dat programma wordt aangegeven, door de bouw van woningen niet aan de markt over te laten, er moet een ministerie van wonen komen die een nationaal bouwplan gaat maken. En er moeten meer mogelijkheden komen om vastgoedeigenaren te gaan onteigenen als dat nodig is. De vraag die ik heb, wat is uw plan? Hoe ziet u dat voor zich om op deze manier een eind te maken aan de woningnood?
Nou, dan moet je eerst weer weten waar we vandaan komen. Een aantal kabinetten terug, en ik dacht dat het met minister Dekker begon, maar later is het natuurlijk heel ijverig overgenomen door minister Blok. Die zei, je moet het de markt laten oplossen. En dat betekende dus dat er allerlei regeltjes werden bedacht waardoor mensen, waardoor huizenkoop gestimuleerd werd. En dat noem je dan met een mooie Engelse term buy to let. Dus je koopt het om het te verhuren. Dat heeft zo een ongelofelijke rush genomen dat de invloed op betaalbare woningen volledig is weggevallen. En bijvoorbeeld in Amsterdam, maar in een heleboel delen in Nederland is het zo dat er investeerders zijn gekomen vanuit het buitenland. En er is in Amsterdam is het wel voorgekomen dat er hele straten werden opgekocht door die buitenlandse investeerders. Zodra de huurder uit zo'n woning vertrok, werd de huur opgetrokken van 500 naar 1500. Nou, als jij een normaal salaris verdient, dan is die woning dus niet meer voor jou beschikbaar.
Maar u denkt dat op te lossen door het naar de overheid over te gaan brengen, de ontwikkeling van woningen? Want
nou, wat je moet doen, dat is die marktprikkel eruit halen. En dat kan het beste als je het dus, nou wat ik dan noem, gemeenschappelijk, collectief, solidair organiseert. En of dat nou de overheid is, hè, die dan de huisbaas wordt. Nee, dat is een manier van praten, waardoor je kunt zeggen van wacht eventjes, we halen het weg bij de markt en we gaan een constructie verzinnen waardoor die marktprikkel eruit is.
Ja, maar ik vind het wel grappig dat je dit op de woningmarkt projecteert nu.
Ja, kan op heel veel plekken. Hè? Want het werkt met de zorg en de kinderopvang. Zelfs dierenklinieken gaan nu zo.
De hele Nederlandse economie is de laatste jaren alleen maar op marktwerk ingesteld.
Absoluut.
En marktwerk betekent gewoon dat als je het aan de markt overlaat, wordt het niet goedkoper. Hè? Dat roepen we allemaal. Hè? We gaan concurreren met elkaar. Maar ze concurreren niet met elkaar. Het wordt alleen maar in eerste instantie goedkoop aangeboden. En als we er allemaal aan gewend zijn en niet meer onderuit kunnen, dan worden de prijzen gewoon opgejaagd.
Ja.
Dus die marktwerking die moet niet alleen in de woningbouw. Maar
mag ik toch nog iets vragen, Aad? Want in het programma van de SP staat ook, ja, we zijn het voor het eerst aan het proberen, maar dat gaat best goed zo. In het programma van de SP staat ook best wel veel geageerd wordt tegen bureaucratie. Ik ben tegen bureaucratische regelgeving.
Klopt.
Nou, ik denk marktwerking en overheid. Is het de taak van de overheid nou om projectontwikkelaar te zijn? Want dat is toch een beetje wat u propageert.
Nou, je haalt misschien, als ik je mag onderbreken.
Nou, ik wil eigenlijk de vraag even afmaken.
Stel de vraag, ja. Want
ik wil de vraag wel even afmaken. Want u zegt dus eigenlijk. Ik ben eigenlijk nou de vraag kwijt. Dus gaat u maar even door, dan ook
weer omhoog. Neem me niet kwalijk voor het ontregelen. Maar je haalt in feite haal je twee dingen door elkaar. Want uiteindelijk nu met de marktwerking, heb je gezien hoeveel bureaucratie er is. Met andere woorden, bureaucratie is niet één op één over te zetten op overheid. Dat is, vind ik, ook een frame. Dat wordt vaak door mensen van liberale zijde wordt dat naar voren gebracht. Maar het grappige is dat doordat wij de marktwerking hebben, kregen we ook toch wel een controlemaatschappij. Hè? Dus alles moet je opgeven. Je moet 124.000 formulieren moet je invullen. Wantrouwen richting de burger, zoals dat dan heet, is geïntroduceerd samen met dat liberale denken, wat ook een enorme voorstander was van de markt. He, dus gewoon naar de dokter gaan en eventjes vragen van, moet je eens kijken wat er gebeurt.
Ja, maar dat is wat ik net bedoelde. Hè. Als je marktwerking in gaat voeren, dan word je overspoeld met allerlei dingen waar je niet op gerekend had. Hè. Want dat is een kenmerk van de Nederlandse politiek. Hè. Ze maken wetjes en ze zijn heel erg gefocust op een bepaald punt. En de randvoorwaarden en de risico's die ze nemen, die vergeten ze. En dan vervolgens gaan we aanvullende wetjes maken, waardoor we een woud van regelgeving krijgen en we uiteindelijk niet meer weten waar we wezen moeten. Daarnaast, wat ik even aan je vragen wil ook, hè, over het bouwen. Het was mijn laatste vraag, maar het wordt gewoon mijn eerste vraag nu. Kijk, de woningnood oplossen in Nederland betekent dat je een bouwareaal nodig hebt ter grootte van de stad Rotterdam.
Ja.
En hoe denkt de SP?
Waar wil je het kwijt?
Ja.
Nou, er zijn een aantal oplossingen. Want als je wat preciezer kijkt, dan is er ook heel veel leegstand. Er is heel veel leegstand. Er worden woningen leeggelaten, omdat ze, als ze leeg zijn, meer opbrengen dan wanneer ze gevuld zijn. Nou, ik zou zeggen, laten we daar eens aan beginnen. Dat is overigens een liberale wet geweest. De wet leegstand en kraken. En daarin werd leegstand, daar werd nauwelijks iets voor gedaan. En kraken werd een criminaliteit. En dat is een hele gekke tegenstelling. Want een deel van de mensen die kraakten, die deden dat om te laten zien dat er woningen leeg stonden. En ook leeg gehouden werden. Dus dat is één kant, leegstand. Dat is een hele slechte. Dan hebben we het punt dat er binnenstedelijk heel veel gebouwd kan worden. En misschien zitten de Tesselse luisteraars nu te denken van, maar waar dan? Maar er is landelijk is er gekeken dat er binnen in de stad heel veel gebouwd kan worden. Groot probleem is daar, wie is eigenaar van de grond? En dan blijkt dat daar ook weer heel veel particulier bezit is wat het tegenhoudt. Want die willen de hoofdprijs. Ja, dan tegelijkertijd zeggen wij dan, zorg er ook voor als gemeente of als provincie wat, dat je weer eigenaar wordt van de grond, want dan heb je veel meer zeggenschap. Wij vinden zeggenschap over dit soort algemene dingen vinden wij vele malen belangrijker dan particulier eigenschap of eigenaarschap. Omdat, ja, die gaan toch voor het eigen belang en niet voor het algemeen belang.
Ja, maar als je toch nog heel even daar wat over zeggen. Kijk, als je binnenstedelijk gaat bouwen, dan zijn er twee oplossingen. Je gaat rond in of je gaat naar boven. En zijn jullie niet bang dat je, als je naar boven gaat, dat je Hongkong achter het tafereel gaat krijgen?
Nee hoor, als je ook eventjes het inwonertal van Hongkong en Nederland vergelijkt, dan valt dat wel mee. Dan zijn wij toch eigenlijk nog wel een groot dorp. En dat is Hongkong niet. Nee, natuurlijk, je kunt best de lucht in. Maar of je nou driehoog bouwt of 5 hoog, dat maakt niet zo heel veel verschil, maar dan kun je wel heel veel woningen kwijt.
Ja, maar u zegt, wij zijn nog geen Hongkong, hè?
Nee.
Maar met de snelheid van de instroom van allerlei luien zitten wij voor 2030 op de 20 miljoen Nederlanders.
Dat zou kunnen. En daarom zeggen wij ook dat we heel streng moeten kijken wie hier nog binnenkomen. En dat binnenkomen, dat heeft vooral te maken met arbeidsmigratie. Ja. Wij hebben hier in Nederland, hebben wij onszelf, nee niet wij, de afgelopen kabinetten Rutte met het neoliberale denken, nou zeg ik het precies, die hebben gezegd, weet je wat, we halen veel distributiecentra binnen. Weet je wat, wij gaan ervoor zorgen dat we aan export gaan doen. En dan komt de ondernemersgeest is dan standaard dat moet zijn tegen zo goedkoop mogelijke kosten. En de goedkoopste kosten zijn de loonkosten als je ze uit het buitenland haalt, de arbeidsmarkt.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's an all that bitter is gold. After story had never been told. So now you see the light. Hey, stand up for your right. Come on.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Don't give up the fight.
Sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you will look for yours on earth. And now you see the light, you stand up for your rights. Yeah.
Get up, stand up.
Yeah, yeah.
Stand up for your rights.
Sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light,
what you gonna
we gonna
do?
Stand up for
yeah,
a
right. Yeah,
so
yeah.
You better get
up, stand up
in the
don't
morning.
Give it up,
stand up for your right.
De verkiezingen. Stem nu af op Radio Texel.
Goed, nou, we gaan weer even verder, want als rechtgeaarde liberaal wil ik toch nog even een vraag stellen, Remine, over dat neoliberalisme, waar wat een beetje een raar woord altijd vind. Want het is zo tegenstrijdig in het programma van de SP. Aan de ene kant wilt u van alles nationaliseren. De woningbouw moet genationaliseerd worden. De energietoevoer moet genationaliseerd worden. En zo staan een tal van andere zaken. En u schrijft ook dat, of u, het, de SP schrijft in het programma dat voorstander zijn van het MKB, maar het alles blijkt dat u tegen het kapitalisme bent.
Nou, daar kan ik ook wel wat vertellen. Een beetje MKB'er, en dat zijn de wat kleinere bedrijven, en dat is vaak de winkelier. Dat zijn de kleine organisaties, en daar heb ik het niet over de bedrijven die duizenden werknemers hebben, maar die kleine organisaties, die worden enorm tegengewerkt door het huidige kabinet. Die sappelen, die hebben grote problemen. Die zien onder andere dat de klandizie terugloopt. Dood eenvoudig omdat, wat ik net aan het begin zei, de mensen aan het eind van de maand of aan het eind van hun salaris nog een stukje maand over hebben.
En hoe gaat u dat dan oplossen als SP?
Ja, kijk, dan moet ik eventjes nadenken waar ik precies begin. Want u telt een heleboel dingen bij elkaar op die misschien niet allemaal opgeteld kunnen worden. U zegt, ik ben een rechtgeaarde liberaal. In principe ben ik dat ook. Ik vind dat mensen moeten kunnen denken en doen zoals ze zelf als persoon denken en doen. Maar dat is iets anders dan liberaal zijn in de economie. En de huidige regering die is zo liberaal in de economie dat enkelen er voordeel aan hebben en velen er veel last van hebben. En dat is het grote verschil. En daardoor krijg je ook de verwarring met het woord liberaal.
Maar is het niet zo, hè, dat de SP juist helemaal aan de andere kant zit. Dus helemaal tegenovergesteld aan het liberalisme. Alles maar, eigenlijk binnen overheidshanden wil gaan brengen. Want dat is wel wat er in het programma echt heel erg uitspreekt.
Nou, wat de overheid kan doen, dat is iets organiseren wat van ons allemaal is. En wat is van ons allemaal? Nou, dat zijn allerlei publieke voorzieningen. Dat is onderwijs. Dat is zorg. Maar dat is ook de grond. Dat is ook hoe je met water om moet gaan. Dat soort zaken. En dat moet je dus collectief, zo heet dan het andere woord, moet je dat organiseren. Omdat er dan geen mensen zijn die zeggen, ik neem maatregelen omdat ik er beter van word. Kijk, de maatregelen die genomen moeten worden is waar Nederland als geheel beter van wordt, zonder dat de mensen uitvallen. En dat is in feite waar wij de laatste jaren eigenlijk, nou misschien wel vanaf onze oprichting, tegen strijden. Het is, het was, ja, alles was erop gericht om de enkelen voordeel te geven, met alle gevolgen van dien. Wij zeggen dus nu ook, en daar hebben wij ook een oproep voor. Laten we nou, ja, ik heb het boekje hier voor me liggen, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar dat heet 1-2-deling. Omdat heel veel dingen die gebeurd zijn, die hebben ervoor gezorgd dat grote groepen mensen het moeilijk kregen. En zo zelfs dat ook middengroepen het inmiddels moeilijk krijgen. Want koop maar eens een huis van dat lerarensalaris.
Ja, maar lukt toch, niet? Hè?
Nee,
toch.
Maar ja, dat is toch een beetje kijken naar de praktijk. En de praktijk is dat de maatregelen die bedacht zijn in de afgelopen tientallen jaren mensen tekort hebben gedaan. En dat vind ik jammer. Ja, en daar strijden we tegen.
Nou, toch heel even, dan geef ik graag ook weer het woord aan Aad. Maar toch even om dit nog even af te ronden. Want ik vind de tegenstrijdigheid tussen het enerzijds ondernemerschap die niet te veel moet beheersen en het willen overbrengen van al die bevoegdheden naar de overheid. Terwijl het tegelijk in het SP-programma te lezen is dat over de graaicultuur in de publieke sector. Er wordt echt wel 3 keer genoemd over graaiflatie, gegraai door bestuurders. Dus de vraag die dat bij mij oproept, van u heeft dus eigenlijk ook geen vertrouwen in de overheid. Want
nee,
dat blijkt hieruit.
Want het graaien door. Ja, nee, natuurlijk. Kijk, die overheid die zegt gewoon dat mensen rustig 2, 3, 4 ton mogen verdienen als ze ziekenhuisbestuurder zijn. Maar dat heeft die overheid in de liberale ideologie bedacht. In de liberale ideologie. Want wij zeggen, doe nou eens een keer artsen in loondienst. Doe nou eens, hè, bijvoorbeeld dat verhaal. Het is toch, helaas is er alle ruimte gegeven voor mensen om de zakken te vullen. Ik kan er ook niks aan doen. En als je zegt van nou, diefstal mag niet, nou dan moet je dus ook dingen bedenken waardoor het gelegaliseerde zakken vullen ook niet meer mag.
Hey, maar is het niet zo dat gewoon ons hele economische stelsel verkeerd in elkaar zit? Kijk, ik zal er een beetje proberen een voorbeeld van te noemen. We zitten allemaal een beetje rustig ons leven te leiden zoals we zijn in Nederland. En dan besluit land B binnen te vallen. Nou, we weten allemaal wat we erover hebben, Oost-Europa. Vervolgens explodeert de gasprijs en de energieprijs. Dat gaat 10% omhoog. Stijgt de inflatie. Die inflatie wordt doorberekend in alles. Hè? Want die gasprijzen die worden echt niet door de fabrikanten voor lief genomen. Die rekenen dat gewoon door in hun producten. Producten worden duurder. De ECB kijkt rond en die zegt, hey, er is inflatie, weet je wat?
Verhogen de rente.
Ik ga die inflatie een beetje aanwakkeren door de rente te verhogen. Ja. En alle mensen met hypotheekjes en andere studieschulden zo, die gaan van 0,5% naar 1%, naar 2%, naar 3%, naar 4%. En uiteindelijk wordt de inflatie wordt minder, omdat het onbetaalbaar gemaakt is. En de rekening ligt bij de mensen.
Bij jou, bij mij. Dat is het. Dat is wel de ellende natuurlijk. Kijk, en wat er gebeurd is met die energie. Ja, sorry hoor, maar die hele markt, de energiemarkt, is geliberaliseerd. Dat deden overheden. Ja. En omdat die energiebedrijven winst willen maken. Ja, dan kan je zeggen, wat is er mis met winst maken? Maar er wordt nu wel overdadig gebruik gemaakt. Onder andere, misbruik zou je kunnen zeggen, van die oorlog in Oost-Europa. Dat wil ik toch even afmaken. Want zij dachten, nou wordt het ingewikkeld. Nou gaan we de prijzen laten stijgen. Wat zegt de Nederlandse regering? Die zegt, er zijn wel heel veel mensen die het niet meer kunnen betalen. We doen een energieplafond.
Ja,
maar dat energieplafond, dat was zo dat het winstgraaien van de energiebedrijven gewoon kon doorgaan. Ja. Want dat is dus dat je met z'n allen, dat is een hele gekke solidariteit, dat je via de belastingen van ons allemaal private bedrijven gaat betalen.
Ja.
Dat is heel bijzonder.
Ik moet zeggen, als wat u zo vertelt, vind ik helemaal niet allemaal onlogisch hoor. Het is echt, ik snap wat u bedoelt. Nee, maar volgens mij, ik zou het even willen samenvatten toch, van u trekt eigenlijk wel de integriteit van ondernemers in twijfel. En de graaicultuur en het feit dat door de liberalisering van de markt, dat er dus heel veel geld in de zakken van mensen verdwijnen waar het niet waar thuis horen. En u pleit er dan voor, dat is even mijn samenvatting, om de overheid meer taken te geven op woonmarkt, op energiemarkt en op andere vlakken. En daarvan is mijn vraag dan wel van, het vertrouwen in de overheid is echt op een dieptepunt.
Terecht, en dan omdat is het, deze overheid.
Dus waarom gaat dan de SP ervoor pleiten om die overheid nog meer te geven aan taken?
Daar zit nog wat aan vast. Want wij zeggen dat deze overheid, die heeft alles in het werk gesteld om al die negatieve dingen die we net allemaal benoemd hebben te laten gebeuren. Wij willen een andere overheid. En een andere overheid betekent met radicale democratisering. En dat betekent weer dat we veel meer zeggenschap bij mensen willen leggen. En hoe doe je dat? Op heel veel manieren. Bijvoorbeeld, als je zegt, we hadden vroeger, ja, het is eventjes een tijdje terug, had je een woningbouwvereniging. Dus mensen verenigden zich en gingen woningen bouwen waar ze in konden wonen. Nou, dat was een perfecte oplossing. Maar ja, toen kwam het idee, weet je wat, we moeten daar een bedrijf van maken. En dus gingen ze voor de winst, werden woningen verkocht, werden huren opgekrikt enzovoort. En ze waren geen vereniging meer, dus de huurders waren niet meer de baas. Wat zeggen wij dan? Dan moet je weer de huurders de baas maken. Want die weten wel degelijk wat er moet gebeuren met een woning of wat dan ook. Dus dat is één vorm van radicale democratisering. En we hebben nu net weer de bespreking gehad. Ja, ik ga
even nuanceren over de perfecte oplossing. Omdat ik zelf in een vereniging van eigenaren mijn eerste woning heb gekocht. En ik had gelijk een rechtszaak met de andere huurders. Dus perfect is die oplossing ook niet.
Nou goed, dat snap ik wel. Maar dan gaat het om iets anders. Want een vereniging van eigenaren is eigenaar. En dat is iets anders dan het collectief. Echt toch, dat is een ander belang.
Democratische radicalisering gaan we het zo over hebben. Ik wil nog over dit onderwerp toch nog één ding zeggen. En dat is waar ik me toch al jaren over verbaas. We hebben al deze ellende de afgelopen 3 jaar over ons heen zien komen. En het machtigste wapen wat de regering heeft is het invoeren van de prijsstop. Volgens mij is dat 1 keer gedaan door Joop den Uyl. Kan ernaast zitten, maar ergens in die tijd is dat gebeurd. Hè. En dan zeg ik op mijn beurt, waarom wordt daar geen gebruik van gemaakt?
Ja, dat weet ik niet. Dat zou een mogelijkheid zijn. Het is niet ter sprake gekomen. Maar je moet je voorstellen dat wanneer wij bijvoorbeeld zeggen, er mag nooit meer geld gevraagd worden voor een product. Hè, dan noem je er eentje. Moet je eens kijken wat er gebeurt met de tegenkrachten die er wel belang bij hebben dat die prijzen blijven stijgen. Dat gaat heel snel. Op het moment, hè, klein, misschien een zijspoor, maar op het moment dat we zeggen, het is beter voor woningbouw, voor gezondheid van mensen enzovoort, dat er minder vliegtuigen over Schiphol, van Schiphol heen en weer gaan. Ja, moet eens kijken wat er dan in de krant komt.
Is it getting better? Do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share. Leave
Dat was even niet mijn, mijn insteek.
Maar dat snap ik wel.
In de 70 jaar hebben we het gedaan, hè? Prijsstop.
Ja, tegenkrachten zijn dan heel sterk.
Rentes op de hypotheekmarkt waren 13%. Het liep helemaal uit de klauwen. Het vaderland ging bijna failliet. Hè? En toen hebben we het gedaan, hè?
Ja.
Moet het weer zover laten komen? Of moet daar gewoon
radicaal
ingegrepen worden?
Nou, dat weet ik niet. Of dat nu op dit moment de beste oplossing is. Wij geven een aantal andere oplossingsrichtingen aan. En die zijn net al voorbij gekomen. Dus die radicale democratisering. En alles in het werk stellen om de tweedeling ongedaan te maken. In ieder geval het verschil tussen de rijkste en de armste drastisch te verkleinen.
Oké, radicaliseren van de democratie. Ik hou even een kleine inleiding en daar gaan we er weer even gezellig over praten, denk ik. De SP streeft ernaar om burgers meer inspraak te geven in de politiek en de economie. In het verkiezingsprogramma wordt ook gesproken over ons verhaal. Hiermee bedoelt de SP dat op 22 november 2023... de kiezer bepaalt welke kant het op moet met ons land. Kun je dat nader toelichten en de luisteraars vertellen wat de SP daarvoor gaat doen?
Ja. Ook dat is niet in drie zinnen klaar. Dus ik ga het ook net zoals met jou... Met je inleiding ga ik het toch... Kijk. Het hoogste recht wat je hebt als burger is je kiesrecht. Daar is voor geknokt. Dat zijn we een beetje vergeten. Maar er is ooit voor geknokt. Er zijn mensen voor dood gegaan om het kiesrecht te verkrijgen. Dat is dus waardoor je invloed kunt uitoefenen op de regering. Tegenover dat recht staat wel een plicht. En de plicht is om je goed te verdiepen in wat er zoal gebeurt in de politiek. Er wordt vaak gemopperd. Je mag één keer in de vier jaar mag je komen en daarna hoor je nooit meer wat van ze. Nou, tussendoor kun je ook nog een heleboel doen. Bijvoorbeeld door je demonstratierecht uit te oefenen. En te zorgen dat er inderdaad zichtbaar wordt wat er zo al misgaat. De mensen die bijvoorbeeld de thuiszorgmedewerkers, die hebben regelmatig hebben ze op straat gestaan om te laten zien, ik kan mijn werk gewoon niet meer uitoefenen zoals jullie het georganiseerd hebben. Nou, dat is een route. Hè? Dus gebruik je stemrecht. Ga niet thuis blijven, want als je thuis blijft, gaat degene waar je tegen was toch nog steeds de dienst uitmaken. Want die haalt de stemmen binnen.
Maar dit zeggen alle partijen natuurlijk, hè?
Dat is op zich is dat wel waar.
Dus
maar
gebruik je stemrecht.
De ene is wat meer dan de ander. Want er zijn er toch ook wel die er baat bij hebben dat soms de helft van de bevolking niet komt opdraven.
Nee, maar ik bedoel, dit is geen vernieuwing. Want u wilt een andere democratisering.
Nee, dat is waar. Dus dit is het traditionele stemrecht. Maar tegelijkertijd, ik benoemde net al, dat je inderdaad het stemrecht hebt wat er binnen de woningcorporatie gebeurt. Of op de werkvloer. Want als jij ergens in een bedrijf werkt en het is alleen maar de baas of de buitenlandse aandeelhouder die beslist, dan mag jij je mag jezelf nog bij wijze van spreken een kromme rug werken tegen een loon waarvan je zegt, nou, daar kan ik dus niet voor rondkomen. Maar op het moment dat je ook zeggenschap geeft aan de werknemers, met andere woorden, gaan we bijvoorbeeld een ander product maken? Hoe gaan we met, nou, van alles en met de gezondheid van de werknemers om? Daar moeten zij zeggenschap over krijgen. En dat is meer dan de ondernemingsraad.
Ja. Dan wil ik toch even, want af en toe dan vallen er natuurlijk kernuitspraken, hè, waarvan ik dan gelijk geprikkeld word. Hè. Ja. Ik ben een groot voorstander van demonstratierecht. Hè. Dat is een van de democratische pijlers, is dat. Hè.
Ja.
Maar ik ben tegen Extinction Rebellion die elke dag de A12 dichtgooien. Want dat heeft niks meer met demonstratie te maken. Ja. Dat is het gijzelen van de regering. Dat is het beïnvloeden van het democratische bestel. Mensen gaan in de Kamer over dingen stemmen om dan van het gezeur op de A12 af te zijn.
Wat
vindt de SP daarvan?
Nou ja, niet lang daarvoor waren er andere blokkades. Dus je kunt over de demonstratievorm kun je discussiëren. Maar je moet het eigenlijk over de inhoud hebben. En ik zou zeggen van dat demonstratie. Nee, ik moet het anders zeggen. Voor het demonstratierecht gelden ook spelregels. En spelregels zijn onder andere dat je meldt het, hè, de demonstratie. Ja. En dan mag het ook. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat er op een bepaalde manier met openbare orde en veiligheid wordt omgegaan. Ik moet je eerlijk zeggen dat de burgemeester van Den Haag, die was wel heel erg drastisch. Want nou, dat was dan niet water op de demonstratie, maar wel olie op het vuur, waardoor ze doorgingen. En als je het niet wil, moet je het niet zo aanpakken, want dan gaan mensen door. Dus dat was ook niet zo handig van deze burgemeester. Je kunt het ook op een andere manier doen.
Maar het geeft ook wel aan hoe complex het allemaal is in de samenleving, dat niet iedereen heeft dezelfde ideeën. Dus het is wel lastig om het collectief te laten besturen.
Nou, dat ga je weer. Want uiteindelijk, die hele Tweede Kamer is ook een collectief. En het liedje net aan het begin van de uitzending was, ja, hou nou eens op met praten. Maar het is op zich is het wel handig dat we nog met elkaar praten. Er zijn landen in de wereld waar ze elkaar afmaken omdat ze het niet met elkaar eens kunnen worden. Dus dan ben ik toch een groot voorstander van het parlement.
Ja. Maar u bent toch ook voorstander, hè, SP, voor referenda?
Ja, het correctief referendum. En dat wil ik nog wel even toelichten. Want dat is niet zomaar wat roepen. Dat is, als er een besluit is genomen in de Tweede Kamer, dan kunnen mensen, moeten ze zich voor organiseren, een referendum aanvragen. En waarom doen ze dat? Omdat als je gestemd hebt, dan is het niet altijd de garantie dat je de regering krijgt die er voor het algemeen belang is. die moet je af en toe aan zijn vessie kunnen trekken. Van wat je nou bedacht hebt, dat is zo'n flauwekul, dan gaat het land aan onderdoor. Daar corrigeer je dan de regering op. Dat is dus, hè, er zijn een heleboel mensen die roepen, joh, dan gaan we allemaal voor de populistische stem. En kijk maar naar Brexit. Is niet waar, want Brexit, dat was vragen aan de bevolking, wat willen jullie?
Ja.
Mensen zijn beïnvloed. Hier is het, want daar is over gestemd in de Kamer. Hier gaat het erom. Er is een besluit genomen wat in geen enkel verkiezingsprogramma staat. De mensen zien de praktijk, de dagelijkse praktijk, en zeggen, maar dit was een slecht besluit en daar willen wij met z'n allen opnieuw over stemmen.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
Je zegt een aantal dingen waarvan ik zeg van...
Goed, hè? Of wou je dat niet meteen zeggen?
Nee, maar ik ben overigens een groot voorstander van het collectieve referendum. Hè. Het is door de Tweede Kamer, het is door de Eerste Kamer.
Ja.
Er moeten nu verkiezingen gehouden worden.
En dan nog één keer.
Dan moet het nog even door de grondwet gewijzigd worden.
Ja.
Wat hopelijk niet te lang duurt. Dan moet 2/3 van iedereen moet voor zijn.
Ja.
En dan is het collectief referendum is een feit, hè?
Klopt. En dat betekent dus... Dat betekent dus dat 22 november die Kamerverkiezingen belangrijk zijn. Want als je zegt, ik vind dat dat correctief referendum er moet komen, dan kies je een partij die daarvoor is.
Ja,
dus die ga je dus ook stemmen.
Maar wij zeggen hier op Radio Tesla altijd tegen de mensen, als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Hè? Dus
precies.
Vandaar dat wij ook dit programma willen maken.
Exact.
En partijen de kans geven om hun standpunten uit te dragen.
Nou ja, wat dat betreft ben je wel met de SP en dat goede adres. Want die willen toch over het algemeen iets anders dan wat je doet, wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus wij willen toch wel de boel andere kant op krijgen.
Nee, maar dat gaat om de stemmen. Maar wat je net zei, en toch herhaal ik dat even, dat mensen kunnen een collectief referendum aanvragen als er besluiten genomen worden die niet in partijprogramma's gestaan hebben.
Onder andere. Omdat er namelijk.
Maar wordt dat een hard criterium?
Nee. Het punt is namelijk, jij stemt op een bepaalde partij. Die partij gaat in een regering zitten. En dan vervolgens worden er besluiten genomen die, nou net, hè, datgene wat jouw partij had bedacht, niet doet.
Ja. Maar zo werkt de politiek toch ook?
Nee, zo werkt de politiek, dat is waar. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je. Wij hebben dus nu gezien bijvoorbeeld dat. Oké, het was een haastklus misschien wel. Maar dat die prijsstop op energie, hè, dus dat prijsplafond. Nou, dat werkte niet in het voordeel van de mensen. Dus op het moment dat besluit is genomen, zeg je, ja, maar wacht eventjes, dat is niet de bedoeling. En dan zou je dat aan een referendum kunnen onderwerpen.
Nee, en dan is mijn volgende vraag, gaat het alleen over nationale besluiten of gaat het ook over Europese besluiten?
Nou, dan moeten we de Europese wetten veranderen en dat lukt over het algemeen niet hier vanuit Nederland meteen in één keer. Dat moet je dan weer, op Europees niveau worden aangepakt.
Nee, maar het lukt nooit vanuit Nederland, want Nederland heeft gewoon te weinig stemrecht in Europa om ook maar een deuk in de pakje boter te krijgen. Mm. Maar er worden wel, als we het over stemrecht gaan hebben.
Ja, dat is waar.
Dan zitten we gewoon onderaan de bladzijde. Duitsland en Frankrijk spannen samen en het is over. Maar er worden in Brussel wel heel veel besluiten genomen waar wij, en dan bedoel ik gewoon wij Tesla's ook, zwaar de dupe van zijn.
Klopt.
Als je kijkt naar onze naar Oude Schild, waar vroeger 22 golders lagen, liggen er nu nog 2. En waarom? Pulsvissen mag niet, dit mag niet, dat mag niet. En de hele Europese wetgeving heeft dat toch leuk de nek omgedraaid. En dan is mijn vraag.
Ja, hoe dan?
Kunnen we daar ook het collectief referendum voor gebruiken?
Nou, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn. Het is er nog niet. Maar dat zou dan een route zijn voor de Europese verkiezingen. Dat je zoiets opneemt van, wij vinden ook het correctief referendum in Europa moet komen. Nou, daar kun je sterk voor maken. Maar het is wel, ja, je zegt van, we hebben last van Europa. En dus de kotters, dat is een uitwerking die individueel niet goed uitpakt. Dat is waar. Maar we moeten niet vergeten dat we ook nog zoiets hebben als het in leven houden van de visstand. En er is zo bedrijfsmatig is er in de loop van de jaren gekeken naar visserij, dat het niet goed is gegaan met de visstand. En dan moet er wel ergens ingegrepen worden. En aangezien water niet echt grenzen kent, is het wel handig om dat Europees af te spreken.
Ja, maar ik heb daar toch altijd ik plaats er altijd een kanttekening bij. Hè, en worden met name de natuurbeheerders worden altijd boos op me. Hè. Weet je hoeveel kilo vis een zeehond opeet per dag?
Ja.
Nee, even serieus?
Nee, ik niet uit mijn hoofd natuurlijk.
20 kilo.
Ja, dat ga je me vertellen. Heel 20 goed.
Kilo.
Ja.
En we streven ernaar dat we geloof ik, 17.000 in de Waddenzee moeten hebben. We hebben er geloof ik wel 80.000. En dan dat is uitgerekend en gaan vergelijken wat er met een viskotje gebeurt.
Nee, tuurlijk. Dat is ook allemaal zo. Maar wat je niet kunt ontkennen, dat er ook vissersschepen zijn gekomen waar de vis in stukjes gesneden in diepvries al uitkomt. En dat heeft een enorme omzet en dat heeft heel veel effect. En dat is misschien wel iets anders dan de viskotters hier. Maar er is al door een richting geweest naar industrialisatie van de visvangst. En die industrialisatie, dat is het negatieve effect geweest.
Ja, maar het gaat nu zover, hè? Dat de volgende die aan de paal staan, zeg ik dan altijd, hè? Dat zijn gewoon de simpele garnalenvissen in de Waddenzee.
Ja.
En die zijn de volgende, hè? En zo wordt langzaam maar zeker worden een hele hoop dingen worden de nek omgedraaid.
Maar de vraag is dus, de vraag is dus, kijk, een eerstvolgende garnalenvisser die denkt als ondernemer.
Ja, maar dan
lijkt me wel, hè? Ja, die denkt als ondernemer. En die stemt dan op een stroming waarvan hij denkt dat hij als ondernemer baat heeft. En wat blijkt nou? Die werkt tegen hem in. Want ik ga het nu even los van de visserij, want dat is hier natuurlijk een gevoelige kwestie. Ik heb jarenlang contact gehad met fysiotherapeuten. En toen op een gegeven moment, toen liep het helemaal vast en startten wij met het idee over dat Nationaal Zorgfonds. Waar fysiotherapie in het basispakket zit, geen eigen, enzovoort, enzovoort. Al die mooie dingen van dat zorgfonds. Helemaal mee eens. Toen kwamen de verkiezingen. Ik zei, wat heb je nou gestemd? Ja, VVD.
Ja, geen zorgfonds.
En dus geen zorgfonds. Ja, sorry, maar kies dan degene die daar wel voor gaan. Ja, maar... Want dat is, en dan kan je wel zeggen, ik ben ondernemer. Daarnet kwam het MKB voorbij. Maar er zijn kleine ondernemers die hebben last van de regeringen die we de laatste jaren hebben gehad. En dan moet je er, naar mijn idee, dus niet meer op stemmen. Dan is het verstandig als je eens een keer een ander kiest.
Even korte tussendoorvraag voor het nieuws in het journaal en andere dingen. Als je het hebt over zorgfonds, moet ik dan... ik ben al wat ouder natuurlijk. Moet ik dan denken aan wat we vroeger hadden, het ziekenfonds?
Nou, nee, je haalt nooit meer letterlijk terug van vroeger. Maar dan zoek je een vorm waarin je het beter kunt organiseren en dus niet... Ja, zorgverzekeraars nemen niet kwalijk, maar dat zijn toch bedrijven die eigenlijk alleen maar gaan om kostenreductie. En de eerstvolgende, denk aan je autoverzekeraar, die wil ook niet uitkeren. En dat doen die zorgverzekeraars in feite ook. Ja, het is een simplistische samenvatting, maar daar komt het wel op neer.
Dat doet iedere verzekeraar trouwens ook.
Ja, en dat betekent dus dat je een ander uitgangspunt moet hebben. En het uitgangspunt is dan, wij willen goede zorg tegen lage kosten. Dat is hem.
Maar is dat realistisch?
Ja.
Tegen lage kosten met name, want en goede zorg en lage kosten.
Ja, dat kan. Dat kan.
En hoe gaat dat gerealiseerd worden?
Nou, nogmaals, ik heb het net al eentje genoemd. Je zou artsen in loondienst kunnen nemen. Vinden ze prettig, want het scheelt ze een hele hoop administratie. Want dat is de bijbehorende bureaucratie. Je kunt alle consultants kun je eruit kiepen, want die weten het altijd beter en vragen altijd de hoofdprijs. Allemaal van dat soort zaken. En dan werk je dus aan de kostenbesparingskant. En dat geld wat je daar niet uitgeeft, kan je in die goede zorg steken.
Ja.
Ja, het is wijs omgaan met geld, heet dat.
Nou is de bureaucratie in de zorg wel onwijs groot. Dus als daar wat aan gedaan wordt, dan scheelt dat zeker.
Ja. En ook nog, er zitten ook hele rare dingen in. Hè? Bijvoorbeeld, als jij als huisarts, als jij een praktijk wil hebben, dan, en je hebt toevallig, je zit in een huurpand, ja, dan krijg je helemaal geen enkele huurbescherming, want je bent ondernemer. Nou zeg, kom op, een huisartsondernemer, houd toch op.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Als u deze boodschap hoort, dan zegt dat genoeg. Deze boodschap had ook van uw bedrijf kunnen zijn. Meer weten? Even een mailtje naar reclame@radiotessel.nl.
Stel je eens voor dat je niet meer voor je oude huisdier kan zorgen. Dat je trouwe maatje opeens naar een asiel moet. Helaas is dit werkelijkheid voor veel oudere dieren. De Dierenbescherming zet alles op alles om voor deze oudjes nog een nieuw thuis te vinden. Dat lukt niet zonder jouw hulp. Steun de Dierenbescherming met €3 per bericht. SMS dier naar 4333.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.